Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van MKB Podcast. Mijn naam is Ghislaine Pinas en ik ben je host. Vandaag zit ik aan tafel met Mark Nooyons, eigenaar van Pro Mobility. Een bedrijf dat organisaties helpt met mobiliteit. Dat zegt natuurlijk al een beetje in de naam. Maar ook wagenparkbeheer, branding, zichtbaarheid. Zo kan je me allemaal opnoemen. We gaan het vandaag hebben over zijn ondernemersreis. We zijn heel erg benieuwd daarnaar. Welkom Mark.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn. Dankjewel.
Is dit de eerste keer dat je een podcast opneemt trouwens?
Okay. Ja, zeker.
Heel erg leuk.
Ja. Dit ik luister heel veel podcasts. Dus ik podcast. Weet een beetje hoe het zou moeten, maar je weet het nooit.
Luister je naar MKB podcast, Mark?
Een paar. Ik heb er een paar geluisterd, maar vanaf nu elke keer natuurlijk.
Dus. Heel goed antwoord. Ja. Mark, we gaan het zo meteen hebben over Pro Mobility, wat je allemaal doet. Als we dat eventjes parkeren, hoe zou je jezelf omschrijven? Kan je wat over jezelf vertellen?
Jeetje, ik ben een doener. Ik zeg nooit nee. Ik geef ook nooit op. En ik ben een snelle beslisser. Ik ben niet iemand die alles tot in de puntjes uitbedenkt. Als ik denk, hey, dit gaat goed of dit zou wel eens kunnen gaan lukken, dan zeg ik heel vaak ja, we gaan het gewoon doen. En dan is dat altijd achteraf merk je pas of dat een wijze beslissing is geweest. Maar ik ben nogal, zoals gezegd, niet iemand die alles tot in de puntjes uitwerkt. We gaan gewoon ervoor.
Kunnen sommige mensen dat een beetje als impulsief benoemen? Of is het juist snelle schakelaar, gewoon heel erg oplossingsgericht en gewoon gaan?
Ja, je neemt niet altijd de juiste beslissing natuurlijk. Mm. Maar en dat wordt ook wel eens als impulsief ervaren. Of opportunistisch wil ook nog wel eens genoemd worden. Maar in principe, dat is wie ik ben. En ik doe het al 20 jaar nu met Pro Mobility op deze manier. Ja. En dat heeft ons wel gebracht waar we nu zijn. Of mede gebracht waar we nu zijn.
Ja, daar gaan we zo meteen nog wat over hebben. Ben je altijd zo geweest?
Jeetje, goede vraag. Ik denk wel dat ik door de jaren heen zo geworden ben. Mm. Ik kom niet uit de ondernemersgezin. Ik weet niet of we het daarover wil gaan hebben. Maar ik kom niet uit de ondernemersgezin. En ik werd eigenlijk een soort van gedwongen om ondernemer te worden. Mm. En door de jaren heen ben ik daar wel naar gegroeid, zeg maar.
Interessant. Je zegt door de jaren heen ben je zo geworden. En je bent een beetje gedwongen om te gaan ondernemen. Wil je wat meer uitleg daarover geven? Hoe ben je gedwongen om te ondernemen? Dit hoor ik niet zo vaak.
Nee, het was in. Ik kom oorspronkelijk uit de scheepvaart. Tenminste, daar heb ik mijn opleiding in gedaan. En ik werkte op een gegeven moment bij een scheepvaartbedrijf in de Rotterdamse haven. En een van mijn grootste klanten, die zei toen, die was niet tevreden over de werkzaamheden van het bedrijf. En de dienstverlening van het bedrijf. Dus die zeiden op een gegeven moment van, joh Mark, wij gaan weg bij dat bedrijf. Want het gaat niet goed. We weten dat het niet aan jou ligt. Want jij werkt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan ons dossier, aan onze werkzaamheden. Dus als wij weggaan bij dat bedrijf, dan hebben we een mannetje in Rotterdam nodig. Dus als jij nou voor jezelf begint, dan gaan wij met je mee.
Oh.
Ja, en wat is zoals gezegd, ik kom niet uit de ondernemersfamilie, dus ik vond het doodeng en bloedspannend.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, en het toeval wil dat de voorzitter van onze toenmalige tennisvereniging in Heenvliet, de heer Kees van Veen, die was op dat moment denk ik achter in de 50, begin 60. En die richtte zijn eerste bedrijf op toen hij 15 was. Hmm. En heeft heel zijn leven ondernomen. Heeft dus alle klappen van alle zwepen wel een keertje gevoeld. Hmm. Is een aantal maal failliet gegaan, een aantal maal succesvol zijn bedrijf verkocht. Dus en Kees zei, of joh Mark, ik hoor dit en dat van je moeder. Wij moeten eens praten.
Was dat een soort mentor dan uiteindelijk voor jou?
Nou, uiteindelijk wel, want hij heeft ook destijds, toen ik nog op de HAVO zat, mij richting destijds de HAO in Rotterdam geadviseerd om die bepaalde opleiding te gaan doen. En via Kees ben ik ook stage gaan lopen bij toenmalig Frans Maas in Engeland, in Newcastle. Dus Kees was altijd wel een beetje, keek over mijn schouder mee. En toen hij dus van mijn snode plannen hoorde via mijn moeder, zijn we met elkaar gaan kletsen in de tennishal hier in Spijkenisse. En op een gegeven moment zei Kees, joh Mark, we gaan het gewoon doen. Jij 70% van de aandelen, ik 30% van de aandelen. Ik hoef geen management fee, we gaan het gewoon doen. En we zien wel waar het schip strandt. Verwacht niet dat ik dossiers ga afhandelen voor je of wat dan ook. Maar ik kijk gewoon over je schouder mee.
Je bent een beetje in het diepe gegooid, lijkt het wel.
Ja, nou, dat kwam later pas. Dus elke maandagochtend kwam Kees op kantoor. En, of tenminste kantoor, een zolderkamer in Brielen. En en hij heeft mij gewoon vanaf dag één eigenlijk hele wijze lessen gegeven. Dus
Noem maar eentje op. Welke wijze lessen?
ik weet nog goed, ik was alleen maar bezig met die auto's importeren uit Japan in containers, et cetera. En dat waren er heel veel. Er was heel veel operationeel werk. En op een gegeven moment, op een maandagochtend, kwam Kees naar me toe. En ik had een hele stapel dossiers achterin in mijn kamer liggen. Hij zegt, wat is dat? Ik zeg, ja, Kees, dat zijn allemaal afgewerkte dossiers. Maar ja, die moet ik alleen nog even factureren. En toen keek hij me aan. Hij zegt, dus dat is allemaal afgehandeld, is nog niet gefactureerd. Nou, toen werd hij zo boos. Hij zegt, Mark, het allerbelangrijkste wat je moet doen is factureren. Als je niet factureert, krijg je ook geen geld. En dat is een van de lessen die ik van Kees geleerd heb tot op de dag van vandaag. Ook in mijn bedrijf. Weet iedereen inmiddels dat het op die manier werkt.
Ja, maar om heel even terug te gaan. Was dat nou de start van ProMobility? Of was het een ander bedrijf?
Nee, dat was een ander bedrijf.
Dat was een ander bedrijf. Ja. Maar dat had wel te maken, want ik hoor je praten over auto's. Dus dat had wel te maken met auto's.
Ja, klopt.
Wat was het precies dan?
Wij importeerden auto's vanuit Japan voor de Engelse markt. Dus er waren Engelse autohandelaren. Die gingen in Japan. Daar zit natuurlijk ook een stuur aan de rechterkant. Die vlogen naar Japan, kochten daar op veilingen, kochten ze auto's en die moesten naar Engeland verscheept worden. Ja. Alleen toen was de Engelse wetgeving zodanig dat die auto's niet rechtstreeks naar Engeland getransporteerd mochten worden. Ofwel, maar niet geïmporteerd mochten worden, zo moet ik zeggen. Dus dat ging via Rotterdam. Dus die auto's werden van Japan naar Rotterdam getransporteerd. Wij vroegen hier een Nederlands kenteken voor aan. En een verzekeringsbewijs, daarmee was het een Europese auto. En als het een Europese auto is, dan kan die op die manier naar Engeland.
Ja, dus het was wel een interessante combinatie, want scheepvaart, auto's. En uiteindelijk dan, hoe is jouw reis gegaan naar ProMobility?
Nou, op een gegeven moment, wij transporteerden, al mijn klanten waren Engelse autobedrijven. En die gingen ook steeds vaker nieuwe auto's uit Europa kopen. Dus wij kregen de vraag om gewoon in Duitsland te vinden. Of in Oostenrijk auto's op te halen om naar Engeland te vervoeren. Dus dat waren splinternieuwe auto's met een stuur aan de rechterkant. En op een gegeven moment zijn wij van handelen, of tenminste van transporteur, zijn wij dus ook die auto's kunnen gaan verkopen. Ja. En dat met name Volkswagen en Audi's deden wij. Via het contact van wat Kees had met PON. En er zijn heel veel auto's gaan transporteren. En die moesten wij op een gegeven moment kopen bij Volkswagen dealer hier in Vlaardingen en één in Zaandam. En ik doe altijd eigenlijk alleen maar zaken met mensen die ik ken. Dus ik kende die mensen in Zaandam niet.
Ja.
Dus ik ben daar op gesprek gegaan. En daar zat een meneer als directeur zijnde, Dick Dekker. En Dick en ik hadden eigenlijk een klik vanaf dag één. En nadat we een aantal jaren heel goed met elkaar hadden samengewerkt tot 2003. En toen stortte heel die handel naar Engeland in.
Hmm.
Want we deden natuurlijk een soort grijze import of grijze export. En dat vond Volkswagen UK niet zo fijn. Dus uiteindelijk stortte die markt in. Omdat Volkswagen dat soort van geblokkeerd had. En,
dat is wel een uitdaging geweest dan voor jou. Want heel je bedrijf gaat dan eigenlijk.
Zeker. We verkochten geen wiel meer. Dus, dus dat was best wel een spannende tijd.
Ja,
dus
kwam geen geld binnen?
Ook dat niet. Ja. Gelukkig had ik nog maar één man personeel, zeg maar. Dus, maar goed, er kwam geen geld binnen. Nee. Dus de reserves die we opgebouwd hadden, die gingen vrij snel naar beneden. Dus ik moest wat anders. En Dick, waar ik een goede connectie mee had, die wilde graag wat anders. En toen zijn we op een gegeven moment op het lumineuze idee gekomen van, joh, jij wil wat anders, ik moet wat anders. Zullen we samen een leasemaatschappij gaan oprichten?
Ja, en dus dat was dus uiteindelijk ProMobility.
Ja, op 1 september 2004 zaten we hem aan de keukentafel in Krommenie met een blanco A4'tje. Oké, wij zijn twee ambitieuze, gedreven, gemotiveerde mensen. Wat gaan we doen? En toen zijn wij op het idee gekomen om een autoleasemaatschappij op te richten.
Ja, en dat is dus 22 jaar geleden?
Nee, 20.
Of 20 jaar geleden?
Ja, dat was in september 2004. Ja. Toen zijn we anderhalf jaar aan het voorbereiden geweest. En 23 mei 2006 zag ProMobility het voetlicht.
Ja, maar ja, toch 20 jaar geleden. Ja, joh. Dat is echt een hele lange tijd. Heel veel meegemaakt, zeker ook wel.
Ja.
Je had het al een beetje aan het begin over, hè, dat je jezelf ook niet echt per se echt zag als ondernemer. Je werd een beetje gedwongen. Dus in deze 20 jaar, ik neem aan dat je wel heel wat hebt geleerd. Misschien ook best wel wat fouten hebt gemaakt.
Ik heb heel veel fouten gemaakt. En kijk, onlangs hebben we dan die 20 jaar gevierd met het team, et cetera. En dat gaan we overigens in september dunnetjes overdoen. Want dan gaan we echt met alle medewerkers naar Barcelona een weekend lang.
Oh,
dus dat is leuk. Ja, dus dat is leuk. Want uiteindelijk de mensen doen het. Hè. En Dick en ik die stippelen wel de paden uit. Maar de mensen moeten het doen. Dus die moet je daar ook goed voor belonen.
Ja, want hoeveel mensen heb je in dienst nu?
Over 2 vestigingen zitten we met 14 mensen.
14 mensen, ja. Ja.
Ja. Om even terug te komen. Want in die 20 jaar dan kijk je terug naar wat voor reis we hebben gehad. Ja, en dan zie je wel dat we gewoon hoge pieken hebben gehad en ook een aantal flinke diepe dalen. We zeggen wel eens gekscherend van, joh, we hebben zwarte sneeuw gezien een aantal keer. En dat je s'nachts wakker ligt en denkt, jeetje, hoe gaan we het redden dit jaar? En vaak is dat natuurlijk door factoren die je zelf niet in de hand hebt. Waar je mee geconfronteerd wordt. Of dat nou financieringen zijn bij banken, of dat het nou overheid is, of dat het nou... aandeelhouders zijn die een ander plan hebben dan dat jij hebt. Dus dat zijn wel een paar keer die een paar diepe dalen die we gehad hebben. Ja, maar uiteindelijk, daar begon ik ook mee, hoe omschrijf je jezelf? Ja, doorgaan en ik ga altijd door.
Ja.
Dus ook daar vind je dan een oplossing voor. En dat heeft wel gebracht waar we nu zijn.
Ja, en wat maak je nou eigenlijk na 20 jaar nog steeds enthousiast om je werk te doen, om elke dag op te staan en nog enthousiast te zijn over ProMobility en waar je naartoe gaat?
Ja, toch ook de mensen. Er zijn wat dingen gebeurd in het bedrijf en dan komen dus een aantal nieuwe mensen bij ons werken. En met name wat jongere mensen. En die hebben natuurlijk een andere kijk op, sales bijvoorbeeld. En als je dan ziet met wat voor ideeën, wat voor plannen ze komen. Daar word ik wel enthousiast van. Ja. Want wij zijn door de jaren heen zijn we altijd netto 10% gegroeid. En hoe kwamen wij aan onze nieuwe klanten? Dat was vaak door doorverwijzing of netwerkbijeenkomsten zoals bij MKB Rotterdam, dat we daar contacten legden. Maar nu zie je met alle mogelijkheden die er nu zijn, ook met AI, dat er meer mogelijkheden zijn om die vissen die allemaal in die vijver zwemmen, om daarmee in contact te komen.
Ja.
En dat maakt me enthousiast. En sowieso, heel de innovatie van AI, dat maakt me enthousiast. En dat maakt dat ik het nog steeds leuk vind elke dag.
Ja, we gaan het zo meteen ook een beetje hebben wat je zegt, hè, over een beetje meer de toekomst. Hè, wat je ook al ziet in een nieuwe generatie en wat zij allemaal meebrengen qua ideeën. AI gaan we het nog wel een beetje over hebben. Maar ik ben toch wel een beetje benieuwd ook naar de afgelopen 20 jaar en de klanten die je dus eigenlijk hebt opgebouwd.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat ten eerste een klant tevreden blijft? Dat ze dus ook terug blijven komen in alle services die je eigenlijk aanbiedt?
Ja, uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt.
Mm.
En aandacht geven. Ik bedoel, ik heb ook wel eens ergens gehoord dat alles wat je aandacht geeft groeit. Of het nou een plant is, of het nou je hond is, of het nou je kind is, of je klant. Die zijn gewoon blij met aandacht.
Ja.
En dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar sommige mensen die willen graag elke week met je praten. Sommigen vinden het goed als je één keer per jaar even langskomt.
Ja.
Nou, dat moet je op een gegeven moment wel weten. En uiteindelijk is het gewoon je afspraken nakomen.
Ja.
Kijk, en als ik allerlei luchtkastelen verkoop aan de voorkant om die klant te bewegen om bij ons een auto te gaan leasen. En vervolgens bakken we er niks van. Ja, ja. Dan ben je snel klaar met je kredietwaardigheid. En dan zullen volgende auto's niet bij ons geleased worden.
Nee. Ja, en dat is misschien ook wel een leuk feitje om even te benoemen. Want dat is wel, denk ik, een van de redenen waarom jullie dus meerdere keren volgens mij zijn uitgeroepen tot de beste leasemaatschappij van Nederland, of niet?
Ja, dat is ook wel een leuk verhaal.
Ja.
Wij wilden... Kijk, ons motto is, of ons slogan is al jaren, goed voor elkaar. Hè, wij vinden dat we het als bedrijf goed voor elkaar hebben. We zijn goed voor onze mensen. We zijn goed voor onze klanten. Want als je niet goed voor je klanten bent, heb je geen bestaansrecht. En we zijn goed voor... Sociaal-maatschappelijk zijn we ook best wel betrokken met sponsoring en dat soort zaken. En goede doelen die we ondersteunen. Maar we wilden wel eens weten hoe goed we het dan doen. En toen hebben we met ons toenmalige marketingbureau gesproken. Want, we willen een soort klantreview doen, maar dan net even wat anders dan de reviews die je vaak in je e-mail krijgt. En allerlei vragen bedacht, et cetera. En we werden ook elk jaar benaderd door de Vereniging Zakelijk Rijders, de VZR, of wij wilden meedoen aan klantonderzoek van hun. Mm. Wat zij zeg maar organiseerden. Nou, en op daar toch mee bezig waren, dachten we, nou, maar mogen we dan zien wat voor vragen jullie stellen?
Ja,
ja, en dat waren eigenlijk precies de vragen die wij met het marketingbureau ook aan het samenstellen waren. Alleen de VZR is heel erg automotive gerelateerd. Dus die stelde eigenlijk precies allemaal de juiste vragen.
Ja.
Dus toen hebben we gezegd van, weet je wat, we doen met jullie onderzoek mee. En zij doen onderzoek naar bereiders enerzijds en wagenparkbeheerders anderzijds. Dus die krijgen verschillende vragen. En dus al onze bereiders die hebben een vragenformulier of een enquête gekregen van de VZR en onze bereiders, of onze wagenparkbeheerders ook. En het ging ons natuurlijk om die onderzoeksresultaten.
Ja.
En op een gegeven moment werden we gebeld door de VZR van joh, die uitreiking van de beste leasemaatschappij van Nederland hier dan en dan. Maar ik zie jullie niet op de gastenlijst staan. En dus, ja, joh, maar dat gaat ons ook helemaal niet om die. Daar gaan we niet naartoe. Weet je wel, dat vinden we een beetje surf, zo'n uitreiking. Dus dat is niet ons ding. Het gaat ons om dat rapport. Wat vinden die klanten van ons? En nou, op een gegeven moment werd ons gezegd: van, joh, ik zou toch maar komen en je aanmelden. Want, en je schoenen poetsen, want jullie staan op het podium.
Oh.
Oké. Okay. Nou, wij toch daar naartoe. En dat was een mooie middag, was dat. Ik met mijn compagnon samen daar naartoe. En op een gegeven moment was onze categorie aan de beurt. Kleine tot middelgrote leasemaatschappijen. En al jaren stond daar Friesland Lease op nummer 1.
Ja.
En Friesland Lease, dat is een bedrijf. Daar kijken wij allemaal tegen op.
Ja, zeker.
Dat is echt een goede club. En op een gegeven moment, ja, die uitreiking was er. En toen ik hoor die man nog zeggen van ja, op de tweede plaats Friesland Lease. En nou, leuk. En van de troon gestoten door een nieuwkomer. Dat was ProMobility, beste leasemaatschappij van Nederland.
Heel tof. Wanneer was dit?
Dit was in 2022. We hebben 3 keer meegedaan. En 3 keer in beide categorieën de beste van Nederland geworden. En als je dan naar die onderzoeksresultaten kijkt, want daar ging het dus uiteindelijk om.
Ja.
Ja, dan zie je dat gewoon op heel veel vlakken heel goed doen.
Ja.
Met contact met de bereiders. Hoe wordt een schade afgewikkeld? Gebeurt dat snel? Gebeurt het netjes? En, nou goed, en waar kunnen we dan verbeteren? Want ja, leuk dat je allemaal hoge cijfers scoort. Maar wij gingen juist kijken naar die lage cijfers. Als we ergens een 7,5 voor scoorden, dan keken we van hey, hoe kunnen we daar een 8 van maken?
Ja, nou, ik vind het heel mooi dat je ook gewoon echt. Natuurlijk dat je trots bent hè, op het feit dat jullie meerdere keren zijn uitgeroepen tot beste leasemaatschappij. Dat is natuurlijk heel mooi om te horen. Je ziet natuurlijk hele toffe resultaten, positieve reviews van mensen. Maar ook gewoon goed dat je kritisch blijft. Hè? En dat je gewoon denkt aan, oké, hoe kunnen we meer verbeteren? En ik denk dat dat je ook weer onderscheidt dat je niet, zeg maar, laks wordt. Ja. Of dat je niet eigenlijk maar gewoon klopt. Lekker gaat zitten.
Nonchalant.
Maar je gaat verder. Ja,
zeker.
Precies.
Kijk, je moet tevreden zijn. Want natuurlijk zijn we tevreden met hetgene wat we doen. Maar je moet nooit. Maar je moet ook kritisch blijven. Van, waar kunnen we beter zijn en waar kunnen we beter scoren? Ook met gesprekken die we met klanten hebben. Evaluatiegesprekken hebben we 2-3 keer per jaar. Afhankelijk van hoe vaak men dat wil. En dan toch altijd kritische vragen stellen. Van, wat hadden we beter kunnen doen het afgelopen jaar? En natuurlijk is het leuk dat mensen tevreden zijn. Maar het gaat ons om het moment dat, of tenminste, waar wij kunnen verbeteren.
Ja, en dat maakt ook weer het grootste verschil eigenlijk.
En je kan, en je kan elke dag iets beter doen.
Ja, absoluut. Zeker. Nou, we gaan zo meteen weer verder. Maar het is nu tijd voor onze vaste rubriek. Dat heet Praat mee met MKB, waar onze MKB-community de kans krijgen om jou een vraag te stellen. Dus er is iemand die een vraag voor je heeft, Mark.
Oké, nou, ik ben benieuwd.
Hier komt het. Dit is Praat mee met MKB.
Hi Mark, hier Kate Hoekstra van Kate Organizing. Ik ben trainer slimmer werken en denk hierbij aan grip op mail of grip op tijd en taken. We zitten natuurlijk midden in een transitie naar elektrisch rijden, maar MKB'ers zijn soms nogal wat terughoudend. Wat is volgens jou de grootste drempel? En hoe denk je dat aan te kunnen pakken? Dat ze toch de stap zetten om elektrisch te gaan rijden?
Ja, dat is dan jouw vraag, Mark.
Dat was Katie.
Dat was Katie. Die ken jij?
Ja, ik ken Katie. Die heeft ons een keer geholpen met onze e-mail organizing, zeg maar.
Ah, dus, kijk eens. Ja. Nou.
Ja, Katie, hoe krijgen we de MKB'er over tot elektrisch rijden? Nou, dat hoeven we zelf niet te doen, want dat doet de overheid wel voor ons. Ja, en ik hoor jou gniffelen, maar we hebben natuurlijk een redelijk onvoorspelbare overheid. En wat er nu dus weer op stapel staat, dat is. Door de jaren heen heeft de overheid geprobeerd om elektrisch rijden te stimuleren door bijvoorbeeld beloning te geven door een lagere bijtelling op eerst hybride auto's en later elektrische auto's. Maar die bijtelling, die bedragen zijn eigenlijk inmiddels allemaal gelijk getrokken met fossiele auto's. En wat is nu bedacht, dat is de zogenaamde pseudo-eindheffing. Dat betekent dat bedrijven die vanaf 1 januari 2027 een nieuwe auto aanschaffen, of dat nou kopen of leasen is, dat maakt niet uit. Met een fossiele motor, dus dat is zelfs hybride of diesel of elektrisch. Ja, die worden geconfronteerd met een extra belasting van 12% op de catalogusprijs per jaar.
Ja. Zie jij daar uitdaging in jouw bedrijf? Of?
In die uitdaging, wij zijn volop met onze klanten bezig om hen daarover te informeren. Want dat zie je wel. Dus nog even de vraag van Katie beantwoorden. De overheid doet dat. Dus dat betekent dat een MKB-ondernemer, die wordt wel gedwongen om een elektrische auto te gaan aanschaffen of te gaan leasen. Want anders moet hij 12% belasting betalen per jaar. Dat willen ze vaak niet. Dus waar voorheen gestimuleerd werd, wordt nu eigenlijk gestraft als je het niet doet.
Ja. Ja, het thema van dit kwartaal is ook toekomstbestendig ondernemen. Dus als we een beetje praten over de toekomst en alles wat er nu gebeurt, wat er gaat komen. Hoe zie jij dat dan eigenlijk dan een beetje? Want ja, niet alleen maar het stukje duurzaamheid, maar ja, alles wat er qua regelgeving nu allemaal gebeurt.
Ja, ik vind... Nou komen we op een punt dat ik vind dat we moeten gewoon, de overheid moet ons gewoon mogelijk maken om te ondernemen. En dat wordt door alle regelgeving steeds moeilijker gemaakt. En ik ken de cijfers niet hoor, maar je ziet steeds vaker dat ondernemers naar het buitenland vertrekken. En dat zijn de grote ondernemingen. Dat begon natuurlijk met Shell, wat zijn hoofdkantoor nu in Londen heeft een aantal jaar. Unilever en zo zijn er nog een paar. En je ziet dat steeds meer kleinere bedrijven ook overwegen om naar het buitenland te gaan. Of en omdat het gewoon zo ontzettend lastig ondernemen is op dit moment. En daar spreek ik eigenlijk alle politieke partijen op aan. Want ze zeggen allemaal dat ze een kleinere of een lagere overheid willen hebben. En ik geloof dat de afgelopen paar jaar er 25% meer ambtenaren zijn aangenomen. Ja. Alleen maar om al die regels zeg maar in goede banen te lijnen. Ja. En dat lukt niet eens. Dus.
Ja, wat zou voor jou dan ideaal zijn? Wat zou je dan wel willen zien? Ja, ook in het ondernemerschap met je bedrijf?
Nou ja, goede vraag. Wat zou ik willen zien? Ik zou gewoon willen dat, nou sowieso, dat als er een keer een besluit genomen wordt, dat 2 of 3 kabinetsperiodes blijft. Want hoe vaak wij al niet geconfronteerd zijn in ons vak met wijzigende bijtellingspercentages. Laat nou eens gewoon iets 8 tot 10 jaar duren. En geef het nou de kans om te laten werken.
Ja, ja.
En niet constant iets anders bedenken. En dat vind ik wel heel lastig.
En hoe zie jij dan groei binnen jouw eigen bedrijf? Hè? Want je hebt nu 2 vestigingen, dat zei je. Hoe zie je dan, niet alleen als we praten over de toekomst natuurlijk, hoe zie jij groei daarin? Zie je uitdagingen? Zie je dat jij is heel erg positief? Wil je überhaupt nog meer uitbreiden?
Ja, natuurlijk. Dat maakt je ook ondernemen. Je bent altijd ambitieus. Je wil altijd groeien. En want als je niet zou willen groeien, dan ga je op je lauweren rusten. En dat willen we niet. Dus we zijn ambitieus. We hebben nu zo rond de 1500 leasecontracten rijden, bijna 1600. En we willen toch wel doorgroeien naar 2000 leasecontracten binnen een paar jaar. En hoe gaan we dat dan doen? Kijk, wij zijn sterk in onze beide regio's. We hebben ooit wel eens de vraag gekregen van, moeten jullie niet een soort franchise-formule oprichten? En we hebben dat onderzocht met een paar mensen en we hebben ervoor besloten om dat niet te doen. En waarom niet? Omdat wij gewoon lokaal erg betrokken zijn. We kennen de regio en de regio kent ons. En die regio waarin we in Wormerveer actief zijn, dat is de regio Zaanstreek en regio Rotterdam, zeg maar. Dat zijn gewoon economisch hele sterke regio's met ongelooflijk veel bedrijven, MKB-bedrijven. Ja. Nou, dus dat zijn 2 hele grote vijvers met heel veel vissen erin. Wij kunnen nog eigenlijk onbeperkt groeien binnen de regio's waar wij in actief zijn. Dus ik zeg wel eens, er zijn heel veel bedrijven die ons wel kennen, maar nog niet met ons werken. En er zijn ook wel heel veel bedrijven die ons überhaupt nog niet kennen. Nou, daar moeten wij
op inzetten.
Zichtbaar worden. Ja. Daar moeten wij mee in contact komen. Ja. En dat doen we dus met 2 nieuwe jongens. Tenminste, nieuw. met twee jonge sales teams van gedreven en ambitieuze jonge mensen die samen met ons die kar willen trekken.
Ja, en je zegt net ook een grote vijver. Rotterdam natuurlijk heel veel vissen, is nog zoveel te bereiken.
Ja.
Is dat dan ook een van de redenen waarom je lid bent geworden bij MKB? Want volgens mij is het sinds 2017, hè? Dus al bijna 10 jaar denk ik dat je dan al lid bent. Heeft het ook dan echt wat gebracht voor jou?
Nou, uiteindelijk zijn wij lid geworden van MKB Rotterdam, omdat dat... Ik weet niet hoeveel leden jullie nu hebben, maar kijk, wij waren voorheen of daarvoor altijd bij de lokale ondernemersverenigingen lid, weet je wel. En ja, het grote MKB Rotterdam, daar wilden we wilden toch wel voet aan de grond krijgen in het Rotterdamse. En MKB had toen 800 leden of zo, dus dat was voor ons een vrij laagdrempelige wijze om met een grotere markt in contact te komen. En we zijn eerst gewoon lid geworden. En netwerkbijeenkomsten bezocht, et cetera. En toen werden wij gevraagd door Jack Kriek van joh, wil je geen co-partner worden?
Ja.
Nou, dat hebben we gedaan. Daar is destijds niet genoeg uitgekomen. Dus daar heb ik Jack ook kritisch op bevraagd destijds. Mm. En best wel wat kritische gesprekken gehad. Toen zijn we een paar jaar gewoon weer lid geworden.
Ja.
En onlangs zijn we, ik denk inmiddels weer 2 jaar geleden, zijn we weer co-partner geworden.
Okay. Dus dan toch wel weer voor co-partnerschip gekozen.
Ja, zeker.
Ja. Waarom?
Nou, toch wat meer zichtbaarheid. Ja. En ook als co-partner zijn er steeds... Ja, kijk, MKB Rotterdam is ook doorontwikkeld. Hè?
Ja.
En ook een stuk professioneler geworden. Mm-hmm. Goede netwerkbijeenkomsten, kleinschalige lunchbijeenkomsten. Ja, dat is voor ons heel waardevol.
Ja, ja.
Ja, zeker.
Je had het over dat je wat jongere mensen ook in dienst hebt. Of in ieder geval die voor jou werken. Die brengen wat frisse ideeën naar je toe. Over AI, over bepaalde, misschien ook digitalisering. Hè?
Ja.
Dat is iets heel erg interessants. Want jij zei ook van, ik luister juist naar... wat zij zeggen. En dat vind ik eigenlijk best wel mooi. Omdat je denkt van de volgende generatie heeft heel veel ideeën.
Ja.
Dus hoe werk je dan eigenlijk een beetje met die jongere generatie? En kijk je ook echt naar de toekomst?
Nou ja, zeker. Ik heb zelf kinderen die behoren tot de jongere generatie. En kijk, je kan het allemaal wel doen zoals we het vroeger deden. Maar dan kom je ook niet verder. Hè? Dus ik denk dat er een mooie combinatie is tussen de ervaring die ik heb door 25 jaar ondernemer te zijn... om die te combineren met de nieuwe innovatieve ideeën die de jongeren van nu hebben. Eigenlijk zoals ik zelf ook begonnen ben. Ik bedoel, ik was 28 toen ik het ondernemersvak inrolde. Met nul ervaring, geen expertise. Maar Kees, waar we mee begonnen, die had wel die ervaring. En ik had nieuwe ideeën. En zo zie ik dat nu ook wel weer voor me.
Ja.
Kijk, ik ben bovenmatig geïnteresseerd in alles wat met AI te maken heeft. Maar ik heb er niet zoveel kennis over als de jongere mensen.
Ja.
Dus luister vooral naar hun.
Ja.
En probeer het niet beter te weten. En te zeggen, vroeger ging alles beter. Ja, dat is dus niet waar.
Ja, het is ook gewoon een nieuwe tijd. En een nieuwe tijd heeft ook weer een andere aanpak.
Absoluut, absoluut.
Ja. Nou, eventjes een afsluitende vraag eigenlijk. Stel je voor dat we elkaar weer over een aantal jaar spreken. Waar wil je dan eigenlijk staan met Pro Mobility? Wat zijn je toekomstplannen een beetje?
Nou, dan hebben we nog steeds een team van 14 mensen. Alleen hebben we wel die 2000 leasecontracten rijden. Met alle mogelijkheden die we gebruiken met AI op dit moment... kunnen we gewoon met dezelfde mensen, met dezelfde goede mensen... waar we ontzettend blij mee zijn... kunnen we gewoon meer klanten en meer relaties bedienen. En daar zetten we volop in.
Ja, heel erg tof. Nou, daarmee zijn wij alweer aan het einde van deze aflevering. Mark, dankjewel voor je verhaal.
Ja, graag gedaan.
Heel tof om te horen. En voor iedereen die luistert, bedankt voor je tijd. Hopelijk heeft dit gesprek je geïnspireerd. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En voor nu zou ik zeggen, deel de aflevering. En kijk zeker ook op Instagram en LinkedIn om niets te missen. En zoals altijd, laten we samen sterker ondernemen.